próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Hallo lieve luisteraars, sorry dat het even heeft geduurd voor wij weer terug zijn. We're back met een nieuwe aflevering van Movie Insiders. De redenen, nou, vooral vakantie, maar Guido is ook druk met een verhuizing / verbouwing. Ik heb dan in de tussentijd ook een aardig kleurtje gekregen. Vakantie in eigen land, het was hier ook lekker weer. En hey Jasper, fijn om jou eindelijk weer te zien en nou, vooral te horen. Hoe was jouw vakantie?
Ja, ik ben er ook weer eindelijk. Lang niet in de podcast geweest. De laatste keer was dan alleen maar een audioberichtje, geloof ik. Ja, mijn vakantie was lekker. Ik ben in Tsjechië geweest. Het was heerlijk.
Pils.
Pils, ja. Ik ben in Pilsen geweest ook zelfs. Ja, zeker. En verder heb ik zoals altijd in de vakantie geen films gekeken. Toen is tijdens de echte vakantie kijk ik geen films. Kijk ik helemaal niet naar schermen zelfs. Dus de afgelopen 2 weken heb ik een beetje de films ingehaald die ik die tijd gemist heb. Dus ik heb de Barbenheimers, de Mission Impossibles, dat soort films een beetje ingehaald de afgelopen tijd.
Oké, dan had je flinke schade toch in te halen, want er waren best veel grote titels de afgelopen maanden. En heb je dan echt in al die tijd gewoon helemaal niks gezien? Dat...
Nee, nou, niet terwijl ik op vakantie ben. Dan kijk ik gewoon altijd helemaal niks. Dan lees ik boeken. En
dat ken ik ook wel. Als ik ergens in het buitenland zit, dan misschien hooguit een keertje zo'n verdwaalde... Goh, ik wil daar ook wel een keer een bioscoop van binnen zien of zo, maar... Nou, maar inderdaad, ik ga niet als ik ergens op een strand met mijn reet zit, dan ga ik geen filmpje aanzetten op een telefoonschermpje of zo. Nee, fuck.
Nee, en qua bioscopen was het denk ik daar ook lastig. Ik was op een gegeven moment in Praag en volgens mij synchroniseren ze alles na. En op een gegeven moment was ik ergens bij een soort cultbioscoop en daar stond English Friendly. En dat was volgens mij bij Oppenheimer. En ik denk dat ze betekent dat die nagesynchroniseerd is. En er vervolgens Engelse ondertiteling onder staat of zo. Dus nou, dat wil je ook niet echt. Dus,
Oké, okay. Ja, ze doen daar ook wel ondertitelde versies, weet ik. Maar hoe zit het met... Ja, want de laatste keer dat we jou in de podcast hoorden, ging het over de stakingen. Is daar nu wat veranderd? Praat ons even snel bij.
Eigenlijk is er weinig vooruitgang, maar er zijn wel een beetje rare dingen gebeurd eigenlijk tijdens de zomer. Ten eerste, de acteurs, zoals ik zei in de laatste update... zijn gaan staken, dat bracht heel veel meer aandacht. En vervolgens werd er even niet onderhandeld. Wat je wel even moet beseffen, sowieso, is dat sinds het begin van de stakingen is er met de schrijvers, dus met de Writers Guild, eigenlijk helemaal niet meer gesproken. Dus eerst onderhandeld met de regisseurs, dat is gelukt. Toen is er onderhandeld met de acteurs, dat is mislukt. En die schrijvers staken dus al sinds begin mei. En ze lopen elke dag met die bordjes voor de deuren van de studio's, maar is sinds die tijd echt helemaal niet met ze gesproken door de studio's.
Al die tijd. De studio's die geven echt gewoon ruis. Die laten niks van ze horen.
Er is niks, geen enkele onderhandeling geweest met schrijvers. En de verwachting was nu ook dat de studio's na een rustperiode van 1 of 2 weken weer eerst naar de acteurs zouden gaan. Want dat is natuurlijk een veel nijpendere situatie. Want zonder acteurs ben je echt helemaal niks. Alles ligt gewoon stil. En het geeft, ze spelen ook met die beeldvorming. Als ze een deal zouden kunnen vormen met de acteurs, dan kunnen ze de schrijvers neerzetten als dat lastige groepje. We kunnen wel deals maken met de regisseurs en met de acteurs en de schrijvers zijn lastig. En die beeldvorming wilden ze graag maken. Maar het was heel onverwachts. Ze gingen eerst naar de schrijvers toe, zo halverwege de zomer. En dat ging waarschijnlijk omdat de acteurs zo luidruchtig waren. Die Fran Drescher en Bryan Cranston, die stonden te schreeuwen. En bovendien waren er acteurs die een fonds hebben opgericht. Meryl Streep, George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, noem maar op, Nicole Kidman. Die hebben allemaal $1 miljoen in een groot fonds gestopt om de armere acteurs tijdens de staking te ondersteunen. Dus de studio's hadden gewoon even genoeg van de acteurs, denk ik. Dus ze zijn eerst naar de schrijvers gegaan. En die kwamen met een nieuw voorstel. En de schrijvers wilden eigenlijk ook wel weer graag aan het werk. Dus er was wel wat hoop. Er waren ook schrijvers die wel bereid waren tot een gedeeltelijke deal. Dat wil zeggen, een deal op het gebied van geld. En dan het conflictpunt van de AI een beetje voor zich uitschuiven. Dus de studio's en de Writers Guild gingen voor het eerst sinds mei weer om tafel. Maar toen begingen de studio's een ontzettende faux pas. Want ze lekten hun aanbod aan de schrijvers, aan de pers. En dat is echt not done. Dat is echt totaal not done. Dus de Writers Guild heeft daarop meteen de onderhandelingen stilgelegd. En sindsdien is het stil. En ja, dat begint nu toch echt wel een groot probleem te worden. Want je moet ook beseffen dat Hollywood in feite gewoon zo rond Thanksgiving al dicht gaat. Dan werkt er gewoon niemand meer, tot na de kerst. Tot januari eigenlijk. Dus er is eigenlijk nog maar, nou ja, 2-3 maanden aan werktijd om te schrijven. En als je in januari niet draait, dan heb je gewoon geen films voor volgende zomer. Buiten de films die afgelopen zomer zijn uitgesteld aan. Dus als er niet heel snel iets gebeurt, en nou ja, daar ziet het gewoon echt niet naar uit, dan gaan we dit echt wel merken.
En dan hebben we volgend jaar misschien niet echt een, ja, in ieder geval geen blockbuster zomer.
Nee, ja, een June die is uitgesteld of zo misschien, maar geen films die nog geschreven moeten worden.
Ja, of nog gemaakt moeten worden als de acteurs inderdaad ook nog steeds aan het staken zijn. Die zijn er volgens mij ook nog niet uit.
Die zijn er zeker nog niet uit, daar wordt nu dus ook niet mee gesproken. Dus het is een puinhoop en er zit geen beweging in.
Nou,
dat is het eigenlijk.
We gaan het allemaal wel merken. We houden jullie zeker op de hoogte. En voor nu, ja, dan moeten we het maar, zoals in deze podcast, even doen met een titel uit ons eigen kikkerlandje. Zoals van deze man.
Hey, hallo. Mijn naam is Roel René. Ik ben de regisseur van Red Bats en van Michiel de Ruiter. En je gaat luisteren naar de podcast van Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders. Mijn naam is Jasper.
En mijn naam is John. Leuk dat jullie weer luisteren. Je kan ons horen via vooral Spotify, Apple, Google. En als je graag met ons wil communiceren, kan dat via de social media kanalen. Instagram, Facebook, X heet dat tegenwoordig. Ik vergeet het iedere keer. Twitter is niet meer. En een lang verhaal, movieinsiderspodcast@gmail.com. Ja, we zijn weer terug. We hebben een podcast zoals vanouds met 2 nieuwe recensies en een top 5 veteranen. Ja, we beginnen zo met de Nederlandse release De Vuurlinie over Marco Kroon, de veteraan, en wat hem allemaal overkwam. En we hebben de Finse titel Sisu, ik houd het maar even op Sisu, over een Finse ex-commando en wat die allemaal van nazi's...
Overlaat.
Ja, inderdaad. En naar aanleiding daarvan, nou ja, toch een raakvlakje tussen die 2 titels. Een top 5 films over veteranen. Maar we trappen dus af met, dit is voor mij wel een hele rare gewaarwording, want ik heb hem nog niet gezien. En om te weten of ik De Vuurlinie moet gaan kijken, of het de moeite is, moet ik nu naar mijn eigen podcast gaan terugluisteren. Wat ik natuurlijk sowieso ook doe. En ik hoor het in de montage wel voorbij komen. Maar oké. Okay. Guido is in deze podcast ook een van de partij. Jij doet samen met hem de Nederlandse release De Vuurlinie.
Marco?
Een enkele keer toont een Nederlandse militair een zo ongekende persoonlijke moed dat alleen de hoogste onderscheiding de waardering daarvoor tot uitdrukking kan brengen.
Het is maar een medaille, hè? Stelt niet zoveel voor.
Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn optreden als leider, als militair en als mens.
Dank u wel, majesteit.
Kees, wie er is?
Wat kom je doen? Bij de criminele inlichtingeneenheid is betrouwbare informatie binnengekomen over drugs en wapenhandel in uw café.
Wie zit erachter?
We hebben het over MDMA, ecstasy. Kok.
Marco, geen vragen. Moet u de binnenzonde weer inleveren?
Maar waarom die kroeg? Generaal, ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt. Nog nooit.
Ik geloof je wel. Maar ik ben waarschijnlijk de enige.
Roel René is een Nederlandse regisseur die Hollywood sequels en series afwisselt met Nederlandse grote producties. Denk recentelijk aan titels als Michiel de Ruiter uit 2015 en Red Bad uit 2018, die beide, laten we zeggen, gemengd ontvangen werden door de critici. Het publiek ging nog wel, naar in ieder geval Michiel de Ruiter. 800.000 verkochte kaartjes is best netjes, maar niet genoeg om het budget van 8 miljoen terug te verdienen. Red Bad zag van het budget van 7 miljoen slechts 4 ton terug in bioscoopkaartjes. Dat alles weerhield René er niet van het nog eens te proberen met een echt Nederlands verhaal. Hij liet zich voor zijn nieuwste film De Vuurlinie inspireren door de gebeurtenissen rond Marco Kroon, de militair die onderscheiden werd met de militaire Willemsorde, maar later meerdere keren in opspraak kwam en vervolgd werd door het Openbaar Ministerie voor Drugs en Wapenhandel. René en scenario-schrijver Alex van Galen, die ook Michiel de Ruiter schreef, maken met een tekst aan het begin meteen duidelijk dat de film een mengeling is van feiten en fictie. Van echt gebeurde dingen en van verzonnen dingen dus. We volgen Marco Kroon, gespeeld door Waldemar Torstra, in zijn tijd nadat hij terug is uit Oeruzkan en hij al is beloond voor zijn heldendaden met die militaire Willemsorde. We zien hoe het OM hem op het spoor komt en een zaak tegen hem aanspant en we krijgen stukken van zijn gezinsleven mee. En uiteindelijk volgen we het proces tegen hem. Dit alles wordt voortdurend doorsneden met over het algemeen actiescènes van zijn tijd in Oeruzkan. Guido, werkte dat heen en weer snijden in de tijd voor jou? Droeg dat iets bij of leidde dat alleen maar af?
Ik had er niet zo heel veel moeite mee. Het is meer dat ik me er soms aan stoorde omdat het zo'n cliché constructie is. Het snijden tussen verleden en heden. En ik vind het heden interessanter om te zien in dit verhaal, al kun je dat niet hebben bijna zonder het verleden. Dus ja, ik heb heel veel moeite met de Vuurlinie. En uitrekend stel je mij een vraag over een onderwerp waar ik dan het minste moeite mee had. Laat ik het zo zeggen, die actiescènes. Ja, we weten dat Roel René actie kan schieten en dat hij dat doet met een zekere Hollywood flair. Daar blonken in ieder geval Michiel de Ruiter en Red Bad best in uit, wat je daar verder ook van vond. Bij de Vuurlinie vond ik de oorlogsscènes op zich prima geschoten, maar heel slordig gemonteerd en overdreven dik aangezet met veel muziek. Dat is overigens ook het geval in de meer stille, dramatische scènes. Roel René is heel bang om stiltes te laten vallen. Het moet echt worden dichtgeplamuurd met een bombastische soundtrack. En de geluidseffecten zijn allemaal heel dik. Het lijkt wel alsof hij er overal 30 bas bovenop heeft gegooid. Nu zou je kunnen zeggen, ja, in een oorlogssituatie is het onoverzichtelijk en weet je niet wie je aan het neerknallen bent en wie van je matties nog leeft na een uur om je heen schieten. Maar het was niet heel prettig om naar te kijken. Dus ik, ja, wat jij?
Ja, ik ben het met je eens dat die scènes op zichzelf staand goed gemaakt waren. Mooi geschoten inderdaad, en choreografeerd. Soms een beetje videogame-achtig, maar ik vind ze over het grootste gedeelte wel werkt. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze niet afleidend vond. Ik vond het wel heel erg afleidend. En dat niet eens omdat het me steeds uit het verhaal van Marco na de oorlog haalde. Maar eigenlijk omdat ik me steeds afvroeg wat die scènes voor raakvlakken hadden met dat latere verhaal. Zeg maar het heden. Eventjes. Het is niet het heden natuurlijk, het is voor ons verleden, maar het heden van de film. Want dat soort flashbacks werken natuurlijk alleen als ze ons een ander beeld geven over wat we in dat heden zien. Maar dat gebeurde eigenlijk helemaal niet. En dat komt volgens mij door een andere opmerkelijke keuze die René en de scenarist hebben gemaakt. En dat is dat de film er echt helemaal vanuit gaat dat Marco Kroon onschuldig is. En dan laat er ook geen enkele twijfel bij de kijker over bestaan dat zo is. En ik wil hier verder geen uitspraak doen over de schuld of onschuld van de echte Marco Kroon. Dat weet ik niet, weet ik niet genoeg van. Maar deze filmversie, de Waldemar Torstra versie, is in ieder geval volledig onschuldig. En het boze OM is bezig met een heksenjacht tegen hem. Alleen omdat Micha Hulshoff even een biertje is komen drinken.
Ja, klopt.
Ja, prima, dat is de keuze. Alleen is het dramatisch niet zo'n interessante keuze. Want stel, Guido, dat ze hadden gekozen voor de Waldemar Torstra versie van Kroon wel schuldig was geweest, of in ieder geval dat er zware twijfels zouden zijn, dan hadden al die scènes in Afghanistan, alles wat hij daar meemaakt en doorstaat, kunnen dienen als een soort uitleg over hoe het zover is kunnen komen, hoe hij zo geworden is. Dan was er een verband, een causaliteit misschien geweest of zo. Ja. Maar als hij een prachtig, schoon, onschuldig persoon is, ja, wat zeggen die scènes ons dan nog? Wat hebben ze met de rest van het verhaal te maken?
Ja, het is nu alsof hij wil zeggen, hij wordt terug in Nederland door de mangel gehaald, onterecht en dubbel onterecht, want hij heeft ook nog eens zo hard geknokt voor ons in de defensie of in het leger. En dat is
maar het verandert onze blik niet of zo.
Ja, ik heb me een beetje verdiept in de figuur Marco Kroon. Ik heb ook collega's van mij bij het Algemeen Dagblad daarover gesproken, die hem ook echt in de rechtszaak hebben gevolgd. Want daar liepen meerdere zaken. En het is heel typisch wat er aan feiten allemaal niet in de film zit.
Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, je eindigt met de vrijspraak voor drugshandel, drugsbezit en wapenbezit. Mm-hmm. Nou, hij is wel degelijk veroordeeld voor wapenbezit. Niet dat hij een enorme mitrailleur in zijn kelder had liggen, maar ik geloof het een stroomstootwapen of zo.
Ja, die telefoontjes maar, die je ziet in de film.
Ja, kijk, hij is natuurlijk, later kwam nog het wildplassen en het laten zien van zijn geslachtsdeel, ook nog die kopstoot tegen een agent, dan valt allemaal de film niet. En daar is hij wel voor veroordeeld.
Maar dat gebeurt natuurlijk na de gebeurtenissen van de film.
Ja, maar het komt, het lijkt wel alsof het René en de scriptschrijver goed uitkomt, want daardoor is het lekker overzichtelijk. Het is heel zwart of wit. En grijstinten, daar is Roer René nooit in geïnteresseerd geweest. Maar in dit geval ben ik het volledig met je eens. Die grijstinten had juist een interessantere film op kunnen leveren. Sterker nog, dat was mijn idee ook toen ik naar deze film ging. Goh, Marco Kroon, een man die nog leeft, die omstreden is. Zelfs over zijn ontvoering en verkrachting wordt getwijfeld of het wel waar is. Of het niet gewoon fantastisch is. Die man binnen de defensietop wordt daar zelfs over getwijfeld. Ja.
Klopt.
En hier wordt het ook getoond, overigens ook bijna sensatiebeluste manier in beeld gebracht. Dat vond ik heel storend, maar oké, het wordt hier als een verdomme feit gebracht. Als je die grijstinten had meegenomen, dan laat je en wat meer over aan de verbeelding van de kijker. Dan kun je nog steeds je eigen oordeel vellen over of het allemaal waar is of niet. Of je kan inderdaad, wat jij net zei, je kan stellen, goh, ja, die verschrikkelijke oorlogssituatie waar je in zit als militair, doet gekke dingen met je, want dan ga je dat soort gekke dingen doen. En dat is nu niet het geval. Hij heeft en vreselijke dingen meegemaakt en was daarna volledig onschuldig. Dus wat heeft... En wij als Nederlanders sturen het OM weer op hem af en de media weer op hem af. Dat is wat deze film nu lijkt te zeggen. Ik vind dat OM is de bad guy hier zo. En er wordt ook niet eens uitgelegd. Ze zijn gewoon vergeten uit te leggen waarom het OM zo op hem jaagt.
Ja.
Dus je hebt gewoon Angela Schijf, die speelt dan de officier van justitie en die kijkt gewoon chronisch woest uit haar ogen. Ook zij twijfelt niet. Huub Stapel in een cameo zegt nog even tegen Angela Schijf, je moet wel je best doen, we moeten deze man pakken. Het is zo zwart-wit.
Ja, er wordt nog wel iets gezegd van je kan deze zaak niet laten vallen, want dat levert ons te veel gezichtsverlies op in die richting. Ja, maar inderdaad, het is heel erg zwart-wit. Die verkrachtingszaak, wat hij dan zegt, dat die defensie gelooft hem niet. Hij heeft hij is onderzocht voor de moord op die persoon. En hij heeft als soort van bekentenis daarvan, heeft hij gezegd dat hij door die persoon in eerste instantie gevangen is genomen en mishandeld is. En later, in een latere verklaring, heeft hij die verkrachting eraan toegevoegd. En na een jaar lang onderzoeken, heeft de OM geen enkel bewijs voor dat alles kunnen vinden en heeft het onderzoek gestaakt.
Het lichaam is ook nooit gevonden.
Nee.
Maar het is inderdaad niet aan ons om nu te zeggen, het is waarschijnlijk niet waar.
Nee.
Maar je kan toch ook die twijfel zaaien. Er zijn ook manieren om in een film dat open te laten.
Ja, maar daar is geen enkele interesse voor.
Nee, daar is geen interesse in. En dat is eigenlijk... Want nu, ik heb Waldemar Torenstra zelf nog even gesproken. Ik heb veel gesproken met de mensen van Dutch Filmworks, de distributie, het distributiebedrijf achter deze film. En die zeggen allemaal, ja, maar je moet het niet zien als een letterlijke Marco Kroon verfilming.
Klopt.
Maar als meer een universele film over een veteraan die dan toevallig Marco Kroon heet. Ja, kies dan niet de figuur Marco Kroon uit.
Ja.
Ja, dat is zo bizar. Was daarvan weggebleven? Het lijkt me alsof ze dat er met de haren bij hebben gesleept, dat argument om zichzelf in te dekken. Daar lijkt
ja,
het.
Ja, of andersom. René en Van Galen wilden een verhaal vertellen dat groter is dan Marco Kroon. Ze wilden een film maken die gaat over hoe wij als Nederland met onze helden omgaan. Dus niet over Kroon, maar over alle militairen. Maar om een publiek te trekken, moesten ze het over Marco Kroon laten gaan, want anders dan trek je een publiek de zaal in.
Ja,
zeg maar.
Misschien was dat.
Maar goed.
Maar John en ik.
Je maakt het je heel moeilijk, natuurlijk. Inderdaad, als je het over Marco Kroon laat gaan, dan maakt het je heel moeilijk.
Ja.
Om die betere boodschap nog te zien. Want ik zie die niet meer als je het over Marco Kroon laat gaan.
Ja, ik zou het niet eens durven. Het is ergens ook wel lef dat je het gewoon volledig opneemt van Marco Kroon. Zo kun je het ook nog interpreteren. Maar ja. Ik zou dat niet eens durven. Ik zou echt per se dan een film willen maken over al die rafelrandjes, over die grijstinten van Marco Kroon. Iemand die vier of vijf boeken heeft geschreven om zichzelf te verdedigen. En toch telkens weer met andere verhalen komt, of een toevoeging aan de situaties waarin hij zich zou hebben bevonden en zo. En nogmaals, ik wil niet twijfelen aan die man. En hij is ook al, heeft hij zich schuldig gemaakt aan het een en ander, dan nog is het waarschijnlijk gewoon een oorlogsheld. Maar het was dan weggebleven van Marco Kroon. Ik heb hem samen met John gesproken, niet Marco Kroon, maar Roel René. Dat was ten tijde van Redbad. Had een heel leuk interview. Ja. Als je een beetje goed zoekt online, kun je dat nog wel vinden. En toen zei hij al, ja, ik wil heel graag een film maken over Marco Kroon, want het is belachelijk hoe wij in Nederland met onze helden omgaan. Dus toen voelde ik de bui al hangen. Dat wordt natuurlijk één grote heldenverering. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat dit deel 3 is uit een heldenvereringstrilogie. Michiel de Ruiter kreeg ook weinig grijstinten. Redbad was ook gewoon meer een excuus om gave hak- en zaagscènes, veldslagscènes te laten zien. Maar ja, Michiel en Redbad, die liggen al een tijdje onder de grond. En Marco Kroon is nog bij ons. Ik ben heel benieuwd wat de respons gaat zijn ook van zijn collega's en binnen Defensie en veteranen. Ja, het zal sommigen wel steken, kan ik me voorstellen.
Dat kan ik me ook voorstellen. En wat ik ook nog wel interessant vind, is dat ik las dat René eigenlijk niet, of zo goed als niet, met Marco Kroon heeft gesproken voor de productie van de film. Hij zegt zelfs dat hij hem zoveel mogelijk buiten de productie heeft gehouden. Ik las een citaat waarin René zegt, ik wil niet constant zijn input krijgen. Dat zou mij te erg beperken. Dan krijg ik telkens te horen wat wel of niet zou kloppen. Het is natuurlijk boven alles een filmspectakel.
Ja, wat zegt zo'n quote?
Ja.
Ik snap hem wel. Ik snap hem tuurlijk. Wel. Maar ja, het lijkt toch wel op een beetje indekken. En het is zonde. Ik denk dat ik het echt oprecht een betere film had gevonden als het niet over Marco Kroon was gegaan. Dan nog was ik heel kritisch, maar dan was ik veel milder. En nu vind ik het, dat je vrij omspringt met feiten, vind ik op zich niet erg. Maar je maakt het in dit geval gewoon minder boeiend door op deze manier de feiten te interpreteren of het gebrek aan feiten.
Nou ja, dat vind ik ook nog wel een interessant punt trouwens, dat vrij omspringen met feiten. Want in het begin van de film geven ze met die tekst duidelijk aan, dit is niet de werkelijkheid, dit is een mengeling van werkelijkheid en fictie. Ze zeggen zelfs, er zitten gewoon verschillende gebeurtenissen in de film. Daarmee haal je natuurlijk ook wel een beetje gelijk de angel uit het verhaal, maar aan de andere kant is het ook wel heel netjes om dat duidelijk en eerlijk aan te geven aan het begin van de film en niet alles als werkelijkheid voor te doen, terwijl dat het helemaal niet zo is. Alleen denk ik dat de meeste mensen dat tekstje na een kwartiertje wel weer vergeten zijn en alles toch voor waarheid aannemen, ben ik bang. En dat is altijd zo lastig met dit soort films, denk ik, dat films die een soort alternatieve geschiedenis vertellen, ik denk ook aan bijvoorbeeld Oliver Stone films of zo, dat mensen die gebeurtenissen uit die films toch overnemen als een soort werkelijkheid, een nieuwe werkelijkheid, of de filmmaker dat nou wil of niet. En wat is dan de verantwoordelijkheid van de filmmaker daarin? Ik vind dat heel lastig.
Ik vind het ook heel lastig. Wat waar ik wel direct aan denk is bijvoorbeeld een film als Amadeus. Dat is ook behoorlijk uit de lucht gegrepen. Maar het is zo'n briljant script en zo'n geweldige film. Dat is voor heel veel mensen de werkelijkheid geworden. Ergens een stemje in het achterhoofd zal zeggen, het zal waarschijnlijk niet gebeurd zijn. Maar dat is toch even terug. Wat maakt ons het uit? Dus misschien zit het hem daarin. Ja. Dat je met een figuur als Michiel de Ruiter en Redbad ook wat vrijer kan omspringen. Marco Kroon is nog soms volop in het nieuws. Die heeft net een nieuw boek uitgebracht. Dus vind je het gek dat mensen nu gaan mopperen, zoals wij, dat het in dit geval wel steekt. dat je zo met de feiten omspringt. Zeker als dat een minder fascinerende film oplevert.
Ik had nog één ander opvallende verschil tussen de werkelijkheid en de film. In die eerste actiescène in Afghanistan, als ze een soort in een hinderlaag lopen, dat is helemaal gebaseerd op de werkelijkheid. Maar het enige verschil is dat in de werkelijkheid is er nooit een van Marco Skroon eigen manschappen om het leven gekomen tijdens een van zijn acties. En in deze scène duidelijk wel.
Ja.
Er ligt daar iemand in een bodybag. Waarom pas je dat aan?
Ja, dat riekt toch een beetje naar sensatiezucht. Dat Roer en ik toch gewoon graag een... Je citeerde hem eerder al en daar zat het woord spektakel in. Het is hem ook om de spektakel te doen.
Maar dan maak je hem toch minder een held van als hij wel mensen heeft verloren dan als hij niet mensen heeft verloren.
Ja, nou ja, misschien wil je dan in algemene zin laten zien dat oorlogssituaties kunnen mensen sneuvelen en moet je met een split second een keuze maken dat wel eens desastreus kan uitpakken, zoiets.
Ja.
Nou, daar ben ik dan redelijk vergevensgezinder over. Het zijn ook niet de meest boeiende scènes van de film. Wat is wel goed aan de vuurlinie? Misschien moeten we daarmee afsluiten, want het is geen, althans, ik vond het geen prul. Ik vind het vooral inhoudelijk een zwakke film. Een heel zwakke film. Maar voor de rest, ja, hij heeft die visuele flair. Af en toe ook een beetje te. Op een gegeven moment zit hij ergens in de ridderzaal. Of in een van die niches van het Binnenhof in Den Haag. En dan wordt er met heel overdreven tegenlicht wordt er gewerkt. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, wel cool. Weet je, heel veel Nederlandse films ogen vaak als televisieproducties. Ja. En je mag best een beetje laten zien dat je voor een groot canvas aan het werk bent gegaan. En dat laat Roer René wel zien. Het is jammer dat dat alleen steeds zulke matige films oplevert. En het acteerwerk is goed. Het ligt echt niet aan Torstra en Sally Harms. En sowieso kan ik Sally altijd zien in een film. Ze is eigenlijk altijd goed. Dus ja, aan die twee ligt het ook echt niet. Het zijn twee voortreffelijke acteurs.
Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Daar ligt het zeker niet aan. Dat interview waar je net naar verwees, dat jullie een gedoe hebben gehad met Roel René, dat kan ik me nog herinneren. Toen was ik nog een luisteraar van de podcast. Ik heb het niet teruggezocht of zo, maar als ik me goed herinner, reageerde hij toen nogal geërgerd op de kritiek die hij toen kreeg voor Red Bad. En zei hij zoiets als, nou, dan ga ik gewoon wel weer naar Hollywood, waar ze me wel waarderen. Iets in de richting. Nou, Guido, eindoordeel. Terug naar Hollywood of mag je nog een vierde Nederlandse film maken?
Ik zeg, ga maar weer lekker met Steven Seagal een film in Hollywood maken. Sorry, Roel.
Eens, sorry.
Jullie privéleven komt hier op straat te liggen.
Wij willen dat mijn naam gezuiverd wordt.
Alles gaat hier alleen maar over jou de hele tijd.
Voor de wet is iedereen gelijk.
Defensie is groter dan Marco Kroon.
Oké, Jasper, wij pakken het stokje weer over. We gaan naar Finland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit is Sisu.
He was a Finnish commander. Lost his home and his family in the war. He became a one-man death squad. He's one mean motherfucker that you do not want to mess with.
You'll see what happens when you take everything from him.
Do you really believe that he's immortal?
No, he just refuses to die.
How many mines did we bury here?
All of them.
Sisu is een onvertaalbaar Fins woord dat een vorm van extreme moed en onvoorstelbare vastberadenheid betekent. En dat heeft Atami Korpi, een ex-commando die in de nadagen van WO2 in Lapland naar goud zoekt. Als hij met zijn flinke vondst onderweg naar de stad wordt bestolen door een terugtrekkende Duitse patrouille, zal deze zwijgzame Finse voorvader van John Wick niet rusten voor hij zijn buit terug heeft en korte metten met die nazi's heeft gemaakt. Jasper, heb jij ook voor het eerst sinds, laten we zeggen, Quentin Tarantino's Inglourious Basterds zo genoten van het genadeloos afmaken van nazi's? Of kreeg je nog bijna medelijden met ze?
Ja, dit is wel echt een geval van een film waar je volledig in mee moet gaan. En dan is hij echt heerlijk en grappig en fijn over de top. En dan kan je daar denk ik echt een heerlijke ervaring mee hebben. Zeker als je hem in een volle zaal kijkt of zo. Maar als je er niet in mee kunt gaan, omdat je alleen thuis op de bank zit of gewoon even niet in de stemming bent, of omdat je bijvoorbeeld net het journaal hebt gezien met weer de zoveelste oorlogsmisdaden van de Russen in Oekraïne, dan valt het over het topgeweld even net niet. En dan is de film ook heel snel je helemaal kwijt. Het is echt een ja of nee film. En dat weet je al heel snel als je de film gaat kijken, denk ik. Ik zou zelf zeggen, ik probeer zelf altijd zoveel mogelijk trailers te vermijden, maar ga voor deze maar eerst even de trailer kijken om te zien of dit, nou ja, je kopje thee is. Of dit een ja of een nee voor je wordt. Helaas was ik niet een van die mensen die ja tegen kon zeggen.
Maar dat
begin
was vooral op dat moment je stemming of ja, is ik het heb, überhaupt ik, niet je soort film?
Ja, ik denk het wel. Ik heb dus proberen te achterhalen wat het probleem was. In het begin kon ik er nog wel een beetje in meegaan. Maar na een tijdje, toen duidelijk werd dat dit ook alles was wat we de komende 9 minuten gingen doen, haakte ik toch wel een beetje af. En misschien was het inderdaad gewoon mijn stemming en inderdaad het journaal wat ik net gezien heb. Maar misschien was er wel een diepere mismatch tussen mij en de film. Het begon allemaal wel lekker. Als we beginnen te begrijpen hoe eenvoudig en rechtlijnig het plot van de film eigenlijk is. En hoe ver de regisseur wil gaan in zijn over de top geweldscènes. Maar als het patroon dan duidelijk is geworden, dan vervalt de film in een soort routine met eigenlijk maar heel weinig echte over de top uitspattingen. Er zitten eigenlijk maar 3 of 4 van die echte sublieme over de top scènes in, zeg maar. Die zijn best wel niet uitgesmeerd over de film.
Ja, het gaat niet compleet los of zo.
Nee,
dat viel
exact
me eigenlijk ook nog wel op. Zo van, ja. De nazi's worden op wat voor manieren dan ook afgemaakt. Maar het is niet dat je 90 minuten constant naar bloedvergieten zit te kijken of zo.
Nee, exact. En ik denk dat het eigenlijk dus was dat het voor mij niet over de top genoeg was, bijna. Die paar momenten, dus er zitten inderdaad 3 of 4 momenten. Eentje onder water bijvoorbeeld, die echt super geniaal over de top was. Ik wil verder niks spoilen.
Hoe je iets als een zuurstoffles gebruikt.
Ja, precies. Die echt geniaal gevonden zijn en die heel grappig zijn. Maar dat zijn er echt maar 3 of 4. En de rest van de film, ja, zit dat gewoon niet in. En je zit gewoon in de routine. En dat maakt de film ook nogal voorspelbaar. Er gebeurt eigenlijk maar heel weinig in de film wat je niet mijlenver aan ziet komen.
Ja, en er zit ook niet heel veel meer in verstopt of op de achtergrond of diepere lagen. Of nou, kijk, die Atami Korpi, nou, hij is ook dan een soort van legende, want hij wordt gezien als onsterfelijk. Hij is dan aan het begin van de film, hij is een ex-commando, want hij werd in de jaren daarvoor, dat was dan de Winter War, toen Finland nog tegen de Russen vocht. Nou, hij werd dan achter de linies gedropt en om en nabij de 300 Russen heeft hij dan afgeslacht. Ik zat wel gelijk te denken, hey, prequel, zeker in deze tijd, zouden we dat best wel willen zien. En dan ja, die nazi's die hij onderweg treft, ze pakken ze goud af. En dan is het zo'n gevalletje, ja, you messed with the wrong guy. En ik ging helemaal eigenlijk mee toch wel vanaf het moment dat hij een nazi aansmijt. Maar en op zich zit er.
Maar jij ging er wel lekker op dus. Jij ging er wel echt in mee.
Ja, ik wist eigenlijk van tevoren ook al wel een beetje wat ik ging zien.
Ja, dat scheelt.
En ik had er de bui ook wel voor. En dit is ook wel het soort, nou ja, B-film wil ik het ook weer niet noemen. Want daar is die misschien weer net iets te degelijk voor.
Of, het heeft toch een budget van 6 miljoen, hè?
Ja, ja dat toch zie je ook wel. Het is echt goed verzorgd. En eigenlijk, ondanks dat er niet heel veel verrassends gebeurt, er zit wel genoeg variatie in de scènes. Ze verschillen wel van elkaar. En ook de setting waar ze zich dan op dat moment begeven, ziet er telkens weer net even anders uit. De kills, die zijn ook redelijk. Plus dat het dan enorme korte speelduur heeft van nog geen 1,5 uur. Dus ja. Het kan ook niet echt heel erg in herhaling vallen. En dan dat eenvoudige plot, inderdaad. Maar het is ook niet meer dan nodig. Hij doet ook niet eens een poging om er meer van te maken.
Opgedeeld dat is ook helemaal niet erg.
Nee, opgedeeld in hoofdstukjes. Nou, dat hoofdstuk
met ontzettend grappige titels.
Ja, de nazi's. en eigenlijk een beetje western sfeer of hoe het eruit ziet. Hij rijdt ook in het begin op een paard en bepaalde shots. En eigenlijk sowieso qua stijl moet je wel heel erg denken aan Quentin Tarantino. Een beetje Django en Inglourious Basterds. Mm-hmm. Meets John Wick dan, want... Ja, nou ja, het is niet dat de actie zo is zoals in die John Wick films, maar zo behendig als hij die nazi's afslacht, dat doet wel daar weer aan denken. En die actiescènes, nou ja, te land, laten we even zeggen, ter zee en in de lucht. En ik zat ook nog te denken, je zou er ook nog een klein beetje Mad Max bij kunnen denken, want zeker later een chase die erin zit en het heeft... Door die verschroeide aarde, zo'n tactiek die de nazi's dan gebruikten, van we branden alles plat. Heeft het op sommige momenten, hoe het eruit ziet, een beetje licht post-apocalyptisch, zoiets. Ja. Dus het heeft ook wel qua genre en stijl, heeft het, ja, het ziet er mooi uit, zeker.
Het ziet er zeker mooi uit. Zeker ook het landschap is heel erg mooi in beeld gebracht, hoe desolaat dat Laplandse landschap is. Met hier en daar zo'n afgebrand dorp. Het is ook duidelijk dat de film met onwijs veel lol is gemaakt. Heel veel dingen zitten gewoon ook heel goed in elkaar. De stunts en de practical effects zijn over het algemeen echt heel redelijk. Al vind ik toch wel ook dat 6 miljoen schrok ik toch ook wel een beetje van. Want ik had toch ook wel een soort fijn liefdewerk oud papier gevoel bij een heleboel van die actiescènes. Dus ik vond het 6 miljoen was ik ook wel erg hoog hoor toen ik dat las. Mm. Maar goed... Ik lees, want hij heeft ontzettend hoge Rotten Tomatoes score. Volgens mij zit hij boven de 90%, dus bijna iedereen vindt het helemaal geweldig. En ik lees dat heel veel mensen, critici, het heel fijn vinden dat de film zichzelf niet zo serieus neemt. Ja, daar ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Want wat mij betreft neemt de film zichzelf nog steeds veel te serieus. Het had met nog veel duidelijkere knipogen gemogen en misschien nog meer over de top. En het probleem zit hem hier, denk ik, vooral in de stijl en het gevoel. Want de hoofdrolspeler, Jorma Tomila, zeg je, geloof ik.
Dat is wel grappig. Even tussendoor met die regisseur. En het is allemaal familie van elkaar. Want de regisseur Jalmari Helander is dan de zwager. En ook oom, want die Jorma Tomila, die speelt Atami. En zijn zoon, Onni Tomila, zit hier ook in. En die ze zit ook in alle drie de films van die Jalmari Helander. Want dat Rare Exports is van hem. Hoe ze oorspronkelijk de kerstman vinden in Lapland.
Mm.
En dat Big Game met Samuel L. Jackson als de Amerikaanse president speelt dan ook. Alle drie de films zijn in Lapland. Daar komen ze duidelijk vandaan. Maar dat hele clubje, dus ook die acteurs. Op zich, dit is verder ook prima geacteerd. Dat even tussen de regels door. Maar het is allemaal familie van elkaar. Dus een soort van familieproject.
Ja. Ja, dat is grappig. En wat ik wilde zeggen is, dat is het nog steeds te serieus. Want het zit, dus die hoofdrolspeler dus, die speelt zijn rol heel strak en serieus.
En zwijgzaam.
Zonder humor en zwijgzaam. Hij zegt geloof ik aan het eind van de film pas wat. En ook het camerawerk en de regie in de actiescènes, alle scènes, is eigenlijk vrij serieus. Wat eigenlijk dus hint op een meer serieuze wraaktriller. En dat is het helemaal niet. En de humor die blijkt dan vooral uit die grappige hoofdstukjes en die sommige echt over de topsequenties. Dus daar zit een soort disconnect of een mismatch tussen de vorm en de inhoud. Ik vind dat de vorm veel serieuzer is dan de inhoud van de film.
Ja, en ik heb ook het idee, dat zal dan inderdaad bewust door de regisseur, die volgens mij zelf ook het script heeft geschreven, een keuze zijn geweest van ja, ik wil niet vervallen in dat platte, over de top B-film idee. Maar dat is het deels wel, maar ook weer niet. Want hij is eigenlijk best wel redelijk serieus. Maar dan mist het dus iets serieus in de zin van, ja, wat wil je dan nog wat mee zeggen of zo? Nee,
ja.
Nee, het is wat het is. En ja, daar moet je het maar mee doen. Het is op sommige momenten lekker over de top qua nou, geweld en gore. En daar wordt weer met een tank over een nazi heen gereden. Hey, was dat niet Hans? Trouwens wel interessant om even erbij te vermelden dat die, nou zeg maar voor 99% is die Engels gesproken. De naties spreken Engels. En dat is natuurlijk ook vanwege de internationale markt. Met dan die Axel Henny, Noorse acteur uit nou, onder meer Headhunters. Die speelt dan de SS-officier. Dus volgens mij is dit ook wel echt gemaakt met het idee van, nou, dit moet gewoon de wereld over. Ja, en hier kunnen ze in Amerika waarschijnlijk ook wel van smullen. En ja,
het was wel gek trouwens dat de Duitsers spreken inderdaad Engels tegen elkaar. Maar de Finns die spreken wel Fins tegen elkaar.
Ja. Ja, dus daar is dan het onderscheid gemaakt. Ja. Dus,
maar ik denk dat het inderdaad voor de Engels is voor de internationale markt. Maar dat had ook nog een hele praktische reden. Geen één van de Duitsers is een Duitse acteur.
Ook dat, ja.
Ja, geen één.
Nee, het zijn allemaal Scandinaviërs, volgens mij.
Ja.
Nou ja, kijk, ja, op sommige momenten heerlijk entertainment en dan wel bovengemiddeld goed gemaakt. En visueel is het verzorgd. Het zit allemaal goed in elkaar, maar dan is het dus een kwestie van, ga je er wel of niet in mee? Is het wel of niet je kopje thee? Ja.
Ja. En voor jou was het je kopje thee?
Ja, dat wel. Daarom, kijk, Inglourious Basterds, dat is van een andere orde. Maar ja,
duidelijk.
Nazi's afslachten, dat kan je toch altijd wel genieten.
Dan, voordat we straks doorgaan naar onze top 5 veteranen in films. Ik ben benieuwd of we veel dubbeling hebben, John. Gaan we eerst even luisteren naar een stukje score. Wat heb je voor ons?
Ja, uit Sisu. Door Juri Seppapa en Tuomas Wainola. Dat is echt, nou die naam, dat is daar
omlaut. Er staan
4 omlauts op. Ja, zo gaat dat in Finland. Een stukje muziek uit Sisu, zo de top 5. Tijd voor de top 5 films over veteranen. Of zoals ik het nu begreep, jij hebt veteranen in films.
Ja, ja, ik begreep dat we een top 5 veteranen deden inderdaad. Dus ik heb het meer op de personages gericht. En dus niet zozeer dat de film over veteranen gaat, maar wel dat de film of het personage moet echt belangrijk zijn dat het een veteraan is. Dus niet Marco Corleone is een veteraan. Maar ja, de Godfather is verder helemaal niet belangrijk dat het een veteraan is. Weet je, die films heb ik niet meegenomen. Het moet wel belangrijk zijn voor de film dat het een veteraan is.
Ja, en ook voor de plot, zeg maar.
Dat en ook voor de plot. Beetje, ja, of voor dus de thematiek. Of, ja, ja.
Ja, ja, dus ik heb het helemaal films over veteranen. Dus
ja.
Er zit niet alleen maar een veteraan in de film. Het gaat er ook over. Trouwens, ja, vaak, dit is ook weer een beetje willekeurige volgorde. Volgens mij was het een jee of nee stelling van een paar podcasts terug of zo. Van, moeten we dit vanaf nu misschien een tip? Of
ja.
Vanaf nu misschien ja. De tip top 5 Want dit ook, ja, zo, ja, top. Nou ja, oké, mijn eerste nummers 1 en 2 zijn wel duidelijk dan de beste films. Mm. Maar vaak is het ook meer deels een beetje een tip en je probeert...
Ja, zeker.
Ja, zoals in dit geval voor mijn nummer 5. Ik denk, nou, weet je wat, ik ga ook proberen de originaliteitsprijs even te scoren. Dit is, ja, gaat over een veteraan die niet wist, of nou, of niet geloofde dat hij een veteraan was. Onoda, 10,000 Nights in the Jungle. Van 2 jaar geleden, uit 2021. Guido had hem volgens mij in. Ik heb hem uiteraard gezien. Anders zeg ik niet in mijn top 5.
Guido
had
hem, dacht zijn.
Ik, ja, dacht ik dat jaar ook in zijn top 10 staan. Het is zo'n film die op Cannes ook draaide. En had een hele korte release hier in Nederland ook.
Ik heb hem niet gezien.
Oké, het is een, nou ja, zo goed als waar gebeurt een verhaal of een interpretatie daarvan. Maar het gaat over de Japanse soldaat Hiro Onoda. Die ook vanwege de orders die hij had gekregen van je mag je niet overgeven. Je mag geen zelfmoord plegen. En als er iemand je vertelt dat de oorlog voorbij is of dat Japan verloren heeft, dan moet je dat niet geloven. En hij zat op ergens een klein Filipijns eilandje. En nou, daar heeft hij dus uiteindelijk bijna 30 jaar, 10.000 dagen of nachten, zeg maar. Is hij maar blijven wachten en overleven. Terwijl die oorlog eigenlijk dus al lang voorbij was. Maar dat was hem niet verteld. Of dat wilde hij dus niet geloven. En dan zou je ook nog kunnen zeggen, ja, misschien ook een beetje een vergeten veteraan. Want het is even geleden dat ik die film natuurlijk zag. Maar het was volgens mij ook een kwestie van dat er op het thuisfront niet dat er familie of zoiets had van, hey, waar blijft Hiro nou? Die maar op hem zaten te wachten. En dat volgens mij zijn leidinggevende waren ook om het leven gekomen. En dat waren de enigen die ook wisten dat hij daar zat. En bleef zitten. Het is gewoon een heel bijzonder verhaal. En de film heeft dan om en nabij de 3 uur aan lengte. Wat voor zo'n verhaal als dit dan wel weer past. Omdat het daardoor wel echt voelbaar wordt dat hij daar zo lang zit. In zijn eentje, of het grootste deel van de tijd in zijn eentje op dat Filipijnse eilandje. De veteraan die niet wist dat hij eigenlijk al bijna 30 jaar een veteraan was. Deze kan je checken via bijvoorbeeld Pathé Thuis. Onoda, 10,000 Nights in the Jungle.
Ja, mooi. Ik heb wel van de film gehoord. Ik moet hem echt eens aanzetten, inderdaad. Ja, ik weet toch dat ik ervan hoorde en ik dacht van, oh, dat klinkt als een hele interessante film. Goed, op mijn 5 dan een man die duidelijk last heeft van PTSD, post-traumatic stress syndrome, zoals zoveel soldaten, zoveel veteranen, en daardoor gekozen heeft om zich helemaal terug te trekken uit de maatschappij. Ik geloof dat ik deze film al eens genoemd heb in een top 5 vorig jaar, maar toen ging het heel ergens anders om, dus vooruit. Leave No Trace van Deborah Granik uit 2018. En Ben Foster speelt erin vader Will, die door zijn ervaringen in Irak nogal last heeft dus van PTSD en eigenlijk gewoon niet meer kan functioneren in de maatschappij. En hij kiest ervoor om gewoon niet meer mee te doen aan die maatschappij. He opts out. Samen met zijn 13-jarige dochter, Tom heet ze, geloof ik.
Ja, gespeeld door Thomas McKenzie, dat talentje, ja. Die ook in Jojo Rabbit zat.
Klopt, ja. En zij gaan dan zelfstandig in de natuur leven, in een soort park in Oregon ergens. En dat gaat heel lang goed en we krijgen een mooi beeld van die echte band tussen die vader en die dochter. Ja, tot het niet meer goed gaat, want iemand ziet ze en dan worden ze eigenlijk gedwongen terug te gaan de maatschappij in, de bureaucratie in. Will krijgt psychologische hulp en uiteindelijk werk en onderdak. En Tom krijgt vriendinnetjes. Zij kan aarden in de maatschappij, maar je voelt eigenlijk aan alles dat het hem gewoon niet meer lukt. Hij kan het niet meer, maar hij doet het voor haar. En Leave No Trace zou echt een ontzettend grauwe, zware film kunnen zijn. Maar door de soort lichte manier van verhaal vertellen van Granik voelt dat gewoon nooit zo. De film is sterker nog soms wel hartverscheurend, maar zit ook vol momenten van warmte. Mensen die aardig voor elkaar zijn, gewoon omdat het kan. En Granik geeft ons echt een speciaal inkijkje in de wereld van mensen die niet mee kunnen of willen doen met de maatschappij. In dit geval door de ervaringen, de PTSD, die ze in de oorlog hebben opgedaan. En Ben Foster, die gewoon altijd heel goed is, speelt deze bijna in tweeën gescheurde vader echt ontzettend goed. Hij houdt zoveel van zijn dochter, maar hij kan gewoon echt niet leven in de maatschappij waar zij nu bij wil horen.
Hij had echt een Oscar-nominatie, beide. Ja, had, maar
beide,
ja. Ik geloof dat er alleen misschien een script-nominatie of iets was. Maar...
Ja, het was ook gewoon iets te kleine film voor een nominatie, denk
ja,
ik.
Terwijl die toch best wel redelijk gezien is. Ja. Althans, hoop ik. Het is een prachtige film van de regisseuse van een voormalig nummer 1 van mij, Winter's Bone.
Ja, die was ook prachtig. Ja. Je kan hem huren op Apple TV. Mijn nummer 5 veteranen in films. Will, gespeeld door Ben Foster uit Leave No Trace.
Oké, voor mijn nummer 4 nog een kleine tweede originaliteitsprijs. Ja, dat is met films over veteranen of veteranen in. Het is vaak zware kost, omdat het inderdaad PTSS, ja. Dat soort dingen. En ik zat even van, ja wacht, die heb ik ooit eens gezien. Ja, dit is een musical uit 1955, It's Always Fair Weather. Die is van Stanley Donlan en Gene Kelly. Die samen daarvoor Singing in the Rain maakte. Ja, die Stanley Donen maakte in de tussenliggende jaren nog wel een paar andere films. Maar dit duo samen. Dus dit is eigenlijk een soort van de opvolger van Singing in the Rain. En Gene Kelly die speelt hier dan een van drie WO2-kameraden. Die elkaar net na ze komen weer thuis. En dan in de bar maken ze een weddenschap / een soort van afspraak van over 10 jaar treffen we elkaar hier weer in deze kroeg. En of we dan nog steeds wel of niet. Uiteraard gaan ze ieder hun eigen weg. Ondanks dat het een best een vrolijke musical is, heeft deze film wel een soort van beetje bittere ondertoon. Omdat ze elkaar dus inderdaad 10 jaar later daar weer treffen. En er dan achter komen dat ze elkaar eigenlijk niet meer mogen. Of misschien nooit echt gemogen hebben buiten het leger om. Dus je strijdt met elkaar als kameraden in het leger. Maar dat betekent niet dat je daarnaast in de normale wereld of in het normale leven, dat je dan ook maten zou zijn, hè? Want die is heel erg snobistisch en dat is weer echt meer een arbeider. En dat deze film niet zo bekend is als bijvoorbeeld een Singing in the Rain kan misschien komen doordat er, het is prima hoor, dat is niet echt iets aan op te merken, maar het heeft niet echt hele memorabele of hele bekende songs erin zitten of zo. Je hebt wel een leuk nummer met Gene Kelly op rolschaatsen, dat is eigenlijk een soort van Singing in the Rain-achtig nummer op herhaling. En de film is best wel creatief met ook splitscreen en dat soort dingen.
Okay.
En eigenlijk gewoon hier, zeker als je van musicals houdt uit die tijd, dus Hollywood jaren 50. Hij is heel vermakelijk. Gave dans zit erin, leuke humor. Wat ik al zeg, hij is niet zo bekend. Dus als je deze wil kijken, moet je wat wij dan noemen creatief zoeken. Ja, het was eigenlijk misschien wel de enige of een van de weinige titels die mij te binnen schoot van een film over veteranen wat niet allemaal zo zwaar is. It's Always Fair Weather.
I shouldn't have come, I shouldn't have come, this thing's a mistake, an awful mistake, that guy's such a snob, and who is that hick, can these be the guys I once thought I could never live without.
Nou, dan na jouw 2 originaliteitsprijzen ga ik nu voor 2 onoriginaliteitsprijzen, 2 hele voor de hand liggende titels.
Okay.
Maar ja, om ze niet te noemen zou ook weer raar zijn. Op nummer 4, Are You Talking To Me? Travis Bickle uit Taxi Driver van Martin Scorsese uit 1976. Ja, want Travis, uiteraard gespeeld door Robert De Niro, is natuurlijk ook een veteraan. En dat is niet onbelangrijk in de film. Want we kunnen de littekens die hij heeft opgelopen in Vietnam letterlijk zien. Maar zijn inwendige littekens worden ook gedurende de film steeds duidelijker. Eigenlijk past hij net als Will, het Leave No Trace net, past hij niet meer in de maatschappij. Maar in plaats van eruit te ontsnappen, zoals Will, probeert hij zich juist in terug te wringen. Je zou de film kunnen zien als een soort reeks pogingen van Travers om contact te maken. Maar hij doet het steeds zo verkeerd. Hij vraagt een meisje mee uit, maar dan neemt hij die mee naar een pornofilm. Hij raakt bevriend met een politieke kandidaat, maar dan schikt hij eraf door zijn obsessie. Ja, hij probeert vrienden te worden met een kindprostituee, maar die schikt hij ook weer af. En dat laat hem zo ontzettend eenzaam en alleen achter. En misschien is dat wel waarom die film zo blijft hangen, omdat hoe bizar zijn acties ook zijn uiteindelijk, en na de hele tijd, die pure eenzaamheid, die kennen we allemaal wel een beetje. Alleen, ja, veel minder. En we kunnen er beter mee omgaan. Of in ieder geval anders mee omgaan. Maar we kennen die eenzaamheid wel. Ja, maar wat kan je nog meer zeggen over Taxi Driver? Heel veel, er is een hele boek over geschreven. Maar laat ik focussen op het veteranenaspect. Scorsese gebruikt allemaal trucjes. Zoals slow motion als hij in zijn taxi rijdt. Maar ook close-ups van details. Bijvoorbeeld als hij een gesprek heeft. Dan laat Scorsese ineens zonder tekst. Je hoort wel de dialoog of zo, maar dan zien we een close-up van een detail waar hij naar kijkt. En op die manier lukt het Scorsese om ons, zeg maar, te laten zien wat Travers zijn aandacht trekt. Wat hij denkt tijdens dat gesprek, wat hij belangrijk vindt. En op die manier lukt het Scorsese eigenlijk om ons in het hoofd van Travers te krijgen, als het ware. Dan zien we echt een eenzame veteraan die zo graag mee wil doen met de maatschappij. Maar er ook een ontzettende hekel aan heeft. En helemaal niet mee kan doen. Met alle gevolgen van dien. Nou, die kan je ook huren op Apple TV. Mijn nummer 3, dus Robert De Niro als Travis Bickle. Ja.
Dit is wel zo'n classic. Die zal je op een streamer inderdaad wel. En Robert De Niro, volgens mij was het vorige podcast dat we zoiets hadden van, ja, hij werd 80 jaar. En nou, was Mean Streets hing even in de lucht. Want dat was zijn eerste samenwerking met Scorsese. En die film is nu 50 jaar oud. Maar ja, zo'n Taxi Driver, ja, of dat interessant is nog om, nou ja, er valt zoveel over te zeggen. Misschien kunnen die ook ooit eens een keer als klassieker. Ik moet hem eigenlijk gewoon weer eens aanzetten.
Ik kan er een hele mooie analyse van maken, denk ik nog, hoor.
Zeker,
ja.
Zeker.
Ja.
Heel lullig om te zeggen als een van de twee het loodje legt. Nou, oké.
You're talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Huh?
Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. Who would not let... Listen, you fuckers. You screwheads, here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is...
Voor mijn nummer 3, überhaupt, nou ja, zeker in die tijd waren die er nog niet zoveel. En er zijn dus ook daarom niet zo heel veel films over vrouwelijke veteranen. Maar dat, ja. Ja, ik kom in Rusland uit. Maar zeker in de Tweede Wereldoorlog. Rusland was geloof ik een van de weinige landen die vrouwen ook inzetten als soldaat. En vaak ook als sluipschutter. Ja, het was niet dat ze aan de frontlinies... Nou, maar er vocht in ieder geval tijdens de Tweede Wereldoorlog veel Russische vrouwen ook mee. En de film Dilda of Beanpole uit 2019 van het jonge talent Kantemir Balagov. Gaat over de nasleep net na het afloop van... ik weet niet of de oorlog inmiddels voorbij is, maar in ieder geval na de slag om Leningrad, wat later dus nu Sint-Petersburg. En de twee vrouwen, Ia en Masha, die beide toch wel last hebben van trauma of PTSS. En ja, het gaat vooral over een levensweer oppakken en het verwerken en wat onderling. Daar moet je allemaal de film maar gewoon voor kijken. Maar daarnaast is het ook nog een interessant film. Kastel en visueel enorm kleurgebruik. Met hele felle rood en groen. En het acteerwerk is fantastisch. Dit is echt sowieso een van de betere films van dat jaar. En een hele interessante focus op vrouwelijke veteranen die er zeker toen nog niet zo heel veel waren. Je kan deze zien op onder meer Cinemember of film 1, Beanpole uit 2019.
Cool, ja. Ja, je gaat volledig voor de originaliteitsprijs.
Deze had je nog wel eens gezien, neem ik aan.
Ik heb hem wel gezien, ja. Hij was niet bij me opgekomen. Ik heb het ook echt uit mijn hoofd gedaan, dit lijstje deze keer. Okay. Ik heb ook geen tijd gehad om aan de luisteraar te vragen, helaas, deze keer. Dus geen mentions van Instagram en zo deze keer, helaas.
Volgende keer weer. Wat Volgende is jouw nummer drie dan?
Ja, drie weer een voor de hand liggende keuze. Maar nee, niet de meest voor de hand liggende keuze. Dat is natuurlijk Born on the 4th of July. Maar die had ik zo lang niet meer gezien. Kon ik me eigenlijk heel erg van herinneren. En bovendien maakte deze een stuk meer indruk op me toen ik hem voor het eerst zag. Misschien wel een van de meest emotioneel zwaarste films die ik gezien heb. The Deer Hunter van Michael Cimino uit 1978.
Met weer De Niro.
Ja, weer De Niro. Ja, en misschien is dit een kleine cheat, want ze zijn niet de hele film lang veteraan natuurlijk. We zien ze ook voor en vooral tijdens de oorlog.
Ja, dat is heel vaak dit soort oorlogsfilms of films over veteranen. Precies. Vaak heb je ook wel tijdens de strijd en dan erna, zeg maar.
Ja, maar het is toch wel. De film gaat toch echt wel over wat de oorlog met ze doet. Hoe die in hun leven komt en nooit meer uit hun leven verdwijnt. Dat is waar de film over gaat. Dus ik vind het goed genoeg.
Ja, voor deze lijst is die absoluut.
Ja, precies. En dat is ook wat de film zo speciaal maakt. Naast die ene scène natuurlijk. En het gaat hier niet om één veteraan. Ik kies er straks wel eentje uit natuurlijk. Maar het gaat hier om een vriendengroep. Die allemaal anders uit de oorlog zijn gekomen. De een, daar hebben we Robert De Niro weer. Die lijkt er het sterkst uit te zijn gekomen. Hij is ook degene die zijn vrienden er tijdens de oorlog een beetje doorheen gesleept heeft. En hij wordt thuis als een held gezien. Maar ondertussen is hij zelf wel erg stil. En hij stelt het ook lang uit om zijn vriend te gaan bezoeken in het ziekenhuis. Dat is een veteraan die gespeeld wordt door John Savage. En die is zijn benen kwijtgeraakt. Maar dan komen we bij de veteraan waar het allemaal om draait. Voor mij in ieder geval, maar ook wel voor de film. Want dan komt De Niro erachter dat Christopher Walken nog steeds in Vietnam is. En hij heeft hem beloofd hem nooit achter te zullen laten. Dus gaat hij hem zoeken. En de staat waarin hij hem aantreft, ja, dat is echt hartverscheurend. Bij veteranen zeggen we vaak dat ze de oorlog niet helemaal achter zich hebben kunnen laten. Dat ze hem een beetje naar huis hebben genomen. Deze veteraan is niet eens naar huis gegaan. Hij is de oorlog helemaal niet uitgestapt. Hij zit er nog helemaal in. Het is zwaar om te zien. Mm. Mijn nummer drie veteraan. Nick, gespeeld door Christopher Walken uit The Deer Hunter. Ja, je kan hem zien op Fireplay. Of anders kan je hem huren op allerlei platforms, zoals Pathé Thuis, Google.
You know it's me? It's Mike. Tell me it's Mike. Tell me it's Mike.
It's Mike.
Tell me it's Mike.
It's Mike.
Mike. Mike who? Mike who?
Hey.
Mike who?
Mike who? I don't know.
Look, I came 12,000 miles back here to get you. Don't do that to me. Don't do it. Don't do it. Don't do it. What's the matter with you? Don't you recognize me? Huh? Don't you recognize me? Huh?
Oké, benieuwd of je hier op bent gekomen of dat hij in jouw top 5 zou passen. Nou ja, oké, mijn nummer 2. Waltz with Bashir. Uit 2008.
Mooi. Ja.
De eerste geanimeerde documentaire ooit was, dat weet ik niet. Maar dit was wel voor het eerst dat deze forum, het is. Ja, een geanimeerde document. Later kreeg je nog dat Tower of van dat Flea van, wat is dat, vorig jaar of het jaar daarvoor?
Ja, dit ja over dat de, is later.
Ja, ja, Israëlische regisseur Ari Folman.
Die, en Persepolis was.
Nee, dat was geen documentaire.
Dat is geen documentaire.
Nee, dat was echt een geanimeerde.
Ja.
Nee, Ari Folman, die regisseur van deze, die mede-veteranen van, dat was dan de eerste Libanon-oorlog van de jaren 80. Hij interviewt ze omdat hij erachter kwam dat hij eigenlijk geen actieve herinneringen, geen actieve herinneringen aan die oorlog heeft. Of hij heeft het bewust vergeten of het is onderdrukt. En op die manier proberen een soort van het te reconstrueren. Het trauma waar hij, of wat hij dus weg heeft gestopt, of waar ook veel van zijn mede-veteranen ook mee zaten. En dromen waar ze door, of nachtmerries waar ze door geteisterd worden. En dat dan geanimeerd. Dus het is de interviews met de verschillende mannen zijn geanimeerd. En dan ook de droomsequenties, of de dromen die zij hebben, zijn geanimeerd. En dat wat ze vertellen en hebben meegemaakt. Dus het is allemaal geanimeerd. Ja, en dat zorgt voor hele bijzondere beelden en hele bijzondere vorm. En ook dingen als schuldgevoel over een slachting die er heeft plaatsgevonden. Maar sowieso, dit is een van de meest bijzondere films uit de recente filmgeschiedenis. Wat ik zeg, geanimeerde docu. En met betrekking tot veteranen en herinnering aan dat wat je hebt meegemaakt, of het juist bewust daarvan onderdrukken. Onder meer op Cinemember of NPO Plus. Nog niet gezien, aanzetten. Waltz with Bashir.
Ja, deze moet je echt gezien hebben. Volgens mij had Guido die ook in zijn top 10 staan dat jaar, of niet?
Ja, ik dacht zelfs nummer 1.
Ja, hè? Ja. Ik denk inderdaad niet dat we naar gelijke toe gaan. Dat we gewoon 10 verschillende gaan krijgen, John.
Oh, leuk voor de afwisseling.
Dat is wel heel mooi. Voor mijn nummer 2, en een andere oorlog. Een veteraan uit de Amerikaanse oorlog in Korea. En nou maar eens iemand die niet net uit de oorlog is, maar al heel lang terug is. En inmiddels al met pensioen is en bejaard. Walt Kowalski, gespeeld door Clint Eastwood in Gran Torino uit 2008. Die komt dus niet in jouw lijstje, want het gaat niet over veteranen, maar het is wel een veteraan in een film. Een film die hij uiteraard ook zelf regisseerde, Clint Eastwood natuurlijk. Deze veteraan heeft niet zozeer last van PTSS, als van een nog steeds diep geworteld patriotisme en vooral van een haat jegens de vroegere vijand. En als de film begint, heeft hij net zijn vrouw verloren en bovendien net nieuwe buren gekregen. En ja hoor, dat is een Aziatisch gezin. Dat geen Koreanen zijn, dat lijkt Walt niet al te veel uit te maken. En Walt was al niet zo'n lievertje. Grofgebekte, altijd chagrijnige, bierdrinkende oude zuurpruim. Zoals alleen Clint Eastwood die kan spelen. Maar als dat Koreaanse, of niet Koreaanse, is Laos komen ze vandaan, geloof ik. Ze komen uit Laos. Later openbaar staat dat ook aan, omdat ze juist voor de Amerikanen hebben gevochten in die oorlog. Als dat buurjongetje in de problemen komt, ja, dan kan Walt er toch niet meer staan om hem te helpen. En langzaam bouwen de jongen en de oude man een band op. En ja, een band die strekt zich later zelfs uit naar het hele gezin. En dat verandert Walt. Dat verandert hem best wel veel zelfs. Op zich is de film redelijk voorspelbaar. Daar niet van. Maar het was een van de eerste in een soort reeks van die soort genre van oude chagrijnige mannen raken tegen hun zin bevriend met kinderenfilms.
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan St. Vincent met Bill Murray. Pixar's Up past ook in dat rijtje. Er was toen een hele serie van die films die zo'n beetje achter elkaar uitkwamen, die een beetje daarover gingen. Ja, het is vooral dat het bijna onmogelijk is om iemand anders in de rol van Walt te bedenken dan Clint Eastwood. Bill Murray doet dit ook in St. Vincent, maar hij speelt dan een chagrijnige alcoholist. Dat is een heel ander soort type chagrijnige grandpa dan Clint Eastwood. Eastwood verontschuldigt Walt ook niet. Hij laat hem gewoon zijn zoals hij is, zonder dat Walt zich daarvoor schaamt hoe hij is. Hij snapt ook niet dat er iets mis is met hoe hij is. En daardoor komt ook die omwenteling in zijn houding des te sterker over. En Eastwood levert hier op 78-jarige leeftijd echt nog een heel erg sterke rol af. En ja, misschien was zijn laatste echt goede rol, John?
Och, ik heb niet al zijn laatste films meer gezien. Hij is inmiddels 90 plus, geloof ik.
Ja.
En nog steeds wel actief ook.
Hij is wel actief.
Ik weet niet of hij aan het staken is.
Hij zal vast aan het staken zijn.
Ja.
Maar ik zag zelfs nog een upcoming project ergens voor hem.
Ja, komt nog wat aan ook weer. Ja. Hij is nog niet klaar. Nog steeds niet. Ik weet niet. Ja, ik denk van zijn laatste, wat is 15, 20 jaar, zou ik toch ook inderdaad snel bij deze titel uitkomen. Ik heb hem dan hier bijvoorbeeld als eervolle vermelding. Het was net daarvoor, Foef, Flags of Our Fathers. Maar dan is die Letters from Iwo Jima, die is veel beter. Dus,
ja, maar dat is dan alleen als regisseur natuurlijk. En niet als acteur.
Ja, nee, daar zit hij niet in. Dus, Gran Torino, die kan je ook overal wel op.
Nee, je kan hem alleen huren op Apple TV. Voor zover ik kon vinden. Clint Eastwood als Walt Kowalski uit Gran Torino.
Oké, het zou nog steeds kunnen een gezamenlijke nummer 1. Ja, ik weet niet
of je het
ooit gezien hebt. Mijn nummer 1 is denk ik toch in ieder geval dan de ultieme film over veteranen. The Best Years of Our Lives, 1946, van regisseur William Wyler. En in deze komt bijna alles wel aan bod. Het is net na WO2... Je hebt drie veteranen, een soldaat, een piloot en een matroos. Die treffen elkaar op het vliegveld, geloof ik, of zo. En raken een soort van wel of niet bevriend. Maar je hebt dan die matroos, werd gespeeld door Harold Russell. En dat was een echte veteraan die ook tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn armen verloor. En hij kreeg twee Oscars. Hij won de Best Supporting Actor en hij kreeg nog een speciale honorary Oscar vanwege zijn inzet of de vertegenwoordiging voor veteranen. Ja, de film was net na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Hij won uiteindelijk 7 Oscars, waaronder ook beste film. En uiteraard gaat het over trauma, maar ook over het terugkeren in de maatschappij, je leven weer oppakken, de kansen qua werk die je dan wel of niet hebt, alcoholisme, gehandicapt zijn. En bij deze film, want ik had hem weer eens aangezet, en het is inderdaad echt wel een van de, het is zo'n must-see classic, die moet je absoluut een keer gezien hebben. We hebben zelfs ooit besproken, jaren geleden. Maar er zitten, denk je dan, een aantal van die cliché scènes of dingen in, maar dat is dan ook weer een gevalletje zo van, zeker als het over veteranen en zo gaat, is dit niet de film die de clichés heeft uitgevonden?
Ja, precies. Het is 1946. Ja.
Inderdaad. Want dit is volgens mij, denk ik, uit de filmgeschiedenis in ieder geval de eerste, misschien dat er over de Eerste Wereldoorlog daarvoor wel eens een keertje, maar dit was de eerste die echt ging over veteranen, zeker dan dus in dit geval in Amerika. En wat heeft dat met die mannen gedaan? En hele mooie raak acteerwerk, scènes erin, mooie ontroerende dingen. En wat ik zeg, bijna alles zit er wel in. De film duurt zo'n beetje 3 uur. En heeft eigenlijk best wel een cynische titel. The Best Years of Our Lives. Mm-hmm. Maar, ik weet niet, ik denk dat je even moet zoeken als je hem nog nooit hebt gezien. Maar dit was voor mij, je komt hem ook wel in van die lijstjes tegen. Als je dan gaat zoeken op films over veteranen, dan moet deze eigenlijk gewoon bovenaan staan. En volgens mij staat hij momenteel, dacht ik, ook weer in de IMDb top 250. Dus het is ook geen onbekende titel of zo.
Nee, zeker niet. Hij zal ook wel op de Criterion-lijst staan, toch? Criterion Channel.
Pas wel.
Ja, dit is echt wel een must-see. Mooie nummer 1.
This is Homer. This is Fred. This is my wife and daughter. Homer and I together at the Battle of Lingayen Gulf, only we didn't know it at the time. Hi, bud.
How do you do?
Al, this is my Uncle Butch.
But, I hear you got a new neon sign, huh? Indeed. Good for you, huh? Now the party can really get started, eh?
Oh, please. Better right on you, eh?
Billy, come on, sit right
here. Here's a good booth.
Picture. Fred. Come on, sit down. Hey, Fred, where's your wife, huh? I want
to
meet her.
I haven't been able to find her. She works in some nightclub here. I've been around to 4 or 5 places looking for her.
Well, we'll find her, Fred, before this night is out. We'll deploy our forces and comb the town, won't we, Millie?
Oh, by all means.
Oh, you got the Navy to convoy us, huh? First, we got to get one thing straight. Homer lost his hands. He's got those hooks instead. But they don't worry him, so they don't need to worry anybody else. Right, Homer?
Right.
Right. Now, let's get seriously to work.
Uh-huh. Telephone, Butch.
Thank you. Give them anything they want.
Voor mij een film die zeker niet op jouw lijst staat, want het is geen film over veteranen. Ook een veteraan die Vietnam niet achter zich heeft kunnen laten. De minst serieuze film van alle films in mijn lijst. Ja, ik ga dus proberen uit te leggen waarom hij er wel op mijn lijst volgt. Hij speelt slechts een bijrol. Walter Sobchak.
Ach ja.
Speelt door John Goodman in The Big Lebowski van de Coen Brothers uit 1998.
Ja, toen ik aan veteranen in films zat te denken, voordat ik aan mijn top 5 uiteindelijk, was dit er inderdaad zo eentje die me te binnen schoot. Zo van, maar het is het gaat niet zozeer over hem. Maar als je dan de mooiste veteraan uit de filmgeschiedenis is, misschien toch deze wel,
Toch wel, hè? Ja. Ik vind het ook. Ja, en nou, waarom ik hem wel heb meegenomen is... zijn veteraanschap is echt wel belangrijk in de film. Voor zijn personage en ook voor de film. Ten eerste heeft Walter duidelijk te maken met PTSS van de oorlog. Bovendien haalt hij bij elk gesprek, bij elke discussie de oorlog er weer bij. Het maakt niet uit waar je het met hem over praat of ruzie over maakt. Of je teen nou net over de streep was bij het bowlen. Of als je een speech geeft bij het uitstrooien van de as van zijn overleden vriend. Vietnam komt altijd weer voorbij. Wat vaak hilarische, maar soms ook hele schijnende momenten oplevert. Ja, zijn ervaringen in Vietnam hebben Walter in een soort permanente staat van paranoia en woede gebracht. Maar hij heeft ook heel veel zelfvertrouwen. Hij is ontzettend koppig en impulsief, waardoor zijn plannen nogal eens verkeerd uitpakken. En hij is iemand waarvoor de regels ontzettend belangrijk zijn, behalve als hij ze zelf breekt. En dat alles maakt hem niet alleen tot een van de meest uitgeriepte, maar ook eigenlijk een van de meest grappige personages uit de film. Maar de belangrijkste reden is eigenlijk dat zijn veteraanschap en zijn obsessie met de oorlog ook thematisch heel belangrijk zijn voor de film, als tegenwicht voor het absolute pacifisme van de dude. Want stiekem laten de Coen Brothers de hele film afspelen tijdens de Eerste Golfoorlog. En zijn er voortdurend verwijzingen naar juist die oorlog en niet die in Vietnam. Je kan de hele film lezen als een commentaar op die oorlog, die net als het conflict uit de film volgens velen onder valse voorwendselen werd gevoerd. En daardoor is het veteraanschap van Walter dus echt essentieel voor de film.
Ja, interessant.
Ja, sowieso ja, het zit er onder die hele film, door de hele film conflict er de hele tijd tussen agressie en pacifisme. Daarom is hij al heel belangrijk. En het is gewoon echt een heerlijke rol. Het is gewoon de eerste veteraan die inderdaad in je opkomt. En John Goodman, toen nog vaste Coen Brothers acteur, die speelt Walter ook echt weer heerlijk. En ik weet eigenlijk niet waarom hij na Inside Llewyn Davis niet meer te zien is geweest in hun films.
Zijn laatste. Daarna... ze zijn niet uit elkaar, de broers, maar ze zijn solo-projecten gaan doen.
In Hail Caesar en al die films is John Goodman niet meer te zien geweest.
Nee, klopt. Die Shakespeare, Macbeth-ding, ik weet niet, er komt een nieuwe van... Ethan Coen, geloof ik, solo volgend jaar. Ik weet niet. Ik, voor zover ik weet zit hij daar ook niet in. Maar...
Nou, hij is zelf nog wel actief, gelukkig. Hij zit nog onder andere in allerlei comedy-series. Onder andere het heerlijke The Righteous Gemstones, wat op HBO Max staat. Anyway, mijn nummer 1, veteraan. Ook gewoon omdat het de enige is waar je ook wel eens een avondje gewoon lekker mee kan bowlen. John Goodman als Walter Sobchak in... The Big Lebowski.
A young trophy wife marries this guy for his money. She figures he isn't giving her enough. You know, she owes money all over town.
Fucking.
It's all
bitch.
Goddamn fake, man. It's like Lenin said. You look for the person who will benefit, and
I am the walrus.
You know, you know what I'm trying to say.
I am the walrus.
Fucking bitch.
Oh, yeah.
I am the walrus.
Shut the fuck up, Donnie. V.I. Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov.
What the fuck is he talking about?
Exactly what happened. Makes me fucking sick.
Well, what do you care, Walter?
Those rich fucks. This whole fucking thing. I did not watch my buddies die face down in the muck so that this fucking strumpet, this
Walter,
fucking whore,
I see any
could waltz around
with Vietnam,
down.
Man.
Well, there isn't a literal connection,
no, Walter,
dude.
Face it. There isn't any connection. You're wrong.
Have it your way. But my
your
point
role.
Is that... My point is...
Are you ready to be fucked, man?
Had jij nog eervolle vermeldingen, John?
Nou ja, ik heb... mijn nummer 1, Best Years of Our Lives, wat ik een heel voor de hand liggende titel vond. En daarom heb ik bewust dingen als Born on the 4th of July, Rambo of First Blood, yeah. The Deer Hunter, Forrest Gump, zou je nog voor kunnen gaan. Leave No Trace had ik ook als eervolle vermelden. Iets als Jacob's Ladder.
Ja, zeker.
Het gaat ook over een Vietnam-veteraan. En dit was zo'n gevalletje zo van, ja, je kan ook nazi's hebben die dan veteranen... Of nou, dit was eigenlijk meer Hitlerjugend. Want die Deense film Land of Mine, ik weet even de Deense titel niet uit mijn hoofd, maar dat gaat over Hitlerjugend soldaten die dan net na het afloop van WO2 daar mijnen moeten gaan ruimen op de Deense stranden. En dat zijn in principe zijn dat op dat moment ook veteranen.
Ja, zeker. Ja, over mijnen ruimen. Ik had nog The Hurt Locker als honorable mention. Legends of the Fall gaat natuurlijk over drie broers die allemaal veteranen zijn.
De Patriot met Mel Gibson, dat is ook Amerikaanse burgeroorlog. Ja.
En ik dacht nog aan Spike Lee's The Five Bloods.
Ja.
En The Searchers is natuurlijk ook een veteraan die probeert tegen haar zin een meisje te redden uit de handen van de Indianen.
Yes, John Wayne. Ja, ik had natuurlijk veel meer keus als ik gewoon had gekeken van een veteraan in een film. Maar ik ben specifiek even gaan zoeken naar... Het gaat ook echt over veteranen.
Ja.
Dan is de keuze wat beperkter, maar heb ik volgens mij toch
wel
dingen weten te vinden.
Dus. Zeker. Dat was onze een beetje bij elkaar gehaakte podcast. Een beetje van Guido, een beetje van John en... een beetje helemaal van mij.
Ja, inderdaad. Alle drie zijn we weer van de partij. De een wat langer dan de ander.
Wat gezellig. Wat vond je van onze recensie? Zei jij ja of zei jij nee? Jee of nee tegen Sisu? En ja, wat vond je van de vuurlinie? Welke veteraan zijn wij vergeten? Of welke film over veteranen zijn we vergeten? Laat het ons weten op bijvoorbeeld Instagram of X. We zijn daar @movieinside. Of stuur ze een mailtje op movieinsiderspodcast@gmail.com. John, wat gaan wij volgende keer doen?
Ja, we houden het zoals te doen gebruikelijk een beetje open. Maar er komt weer een nieuwe Three Musketeers. Ik weet niet de hoeveelste dat inmiddels is. Het is een Franse productie.
Okay.
En een tweeluik. Deel 2 ervan komt geloof ik dan volgend jaar. En het is een van de duurste Franse producties uit de filmgeschiedenis. Dus het is sowieso interessant en hij kreeg ook best wel goede kritieken. Dus,
dat is sowieso een beetje een trendje met Spider-Verse en Mission Impossible. We maken gewoon een halve film en de andere helft die krijg je over 2 jaar wel. En June.
Ja, we hakken het gewoon in 2. Ja. Als de moeite is, dan... we zien het wel. En dan zouden we misschien, dat idee heb ik al wel eens eerder mee rondgelopen, van een top 5, dat je dan zeg maar beste versies van bekende literaire werken. Dus zoals de Three Musketeers, of ik roep even een Dracula, of een Tarzan, of Sprookjes, of Shakespeare, waar op zijn minst wel een 3 of 5 verfilmingen van gemaakt zijn. Mm-hmm. En kies dan daarvan de beste verfilming van... Frankenstein of van Macbeth of zoiets. Dat zou misschien een optie zijn. En er komt daarnaast nog een heel opmerkelijk animatiefilmpje ook uit. Het Spaanse Unicorn Wars over teddyberen die in oorlog zijn met eenhoorns. Kijken of we daar nog even wat aandacht aan kunnen besteden. We zien het wel. En volgens mij, dat is deze week, of als je dit nu luistert dan morgen, komt er op Netflix die nieuwe Pablo Larraín komt uit. Oh. Over Pinochet, die dan een vampier is, al 250 jaar, en die dood wil. El Conde.
Ja.
Dus die draaide volgens mij ook op Venetië, waar die zouden we misschien of een van de komende podcasts ook nog of we een top 5 van maken. Maar in ieder geval, welke films kijk je eerst komende half jaar of iets? Waar kijk je het meest naar uit? Poor Things won nu dus de Gouden Leeuw, de New York Lanthimos met Emma Stone won op Venetië. En er zijn nog een aantal titels die ik toch wel interessant vind om een keer aan te stippen van, dat zit er ook aan te komen.
Ja, zeker. Dat kunnen we sowieso binnenkort eens doen. Ja, leuk. Ja.
In de tussentijd, laat van jullie horen. Wij zijn snel weer terug. Wat ik al zei, de muziek van dat It's a Fair Weather is niet echt zo bijzonder. Anders, dat is echt zeer de moeite om mee af te sluiten. De muziek uit Wolfs with Bashir van componist Max Richter.
Ja, prachtig.
Tot de volgende
keer. Dan zeg ik tot volgende keer.
Ciao.
Maxima. He is Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama.
Huh? Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.